En God zegt, mijn kinderen, hef je handen maar gewoon op. Ik ga ze vullen vandaag. En voel je welkom onder het woord van mijzelf. Ik ga speciaal je aanraken met liefde, vrede en openbaring. Want ik hou van je. Ik heb mijn zoon ervoor gegeven. En niets en niemand kan dit tegenhouden om van jullie te houden. En niet alleen jullie, maar ook al degenen die op de aarde leven. En daar hou ik van. Omdat ze geschapen zijn naar mijn beeld. Heb ik niet voor niets gedaan. En daarom, hey, ontvang het maar gewoon. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Mag ik lekker bij gaan zitten. Halleluja. Nog even een paar mededelingen. En woensdag, dan hebben we Koningsdag. Dus dan zijn we niet hier. Gaan we volgende week woensdag weer mee verder. En dan gaan we volgende week, woensdag over een week weer mee verder. En we geloven dat God gewoon dingen aan het uitleggen is. En we gaan dat gewoon lekker ontvangen. Nog een mededeling is, dat is de titel van de preek. Een nieuw tijdperk voor iedereen door genade. Oh, we hebben vorige week het over het tijdperk gehad, het nieuwe tijdperk. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft al de ellende meegenomen die ontstaan is door de sprekende slang in het paradijs. Dat heb iets teweeg gebracht. Daar word je niet blij van, want je hebt de ziekte, de ellende, de dood meegebracht. En Jezus heeft dit gewoon ontmanteld. En dan zeg je, ja, maar we gaan nog steeds dood. De mensen worden nog niet ouder dan 100 jaar, een enkele 110. Maar God die zegt, hé, als je voor mij kiest, dan ga je voor eeuwig niet dood. Dan is het moment dat je hier de aarde verlaat, heb ik een blik naar je en ik kom je ophalen. En toen ik daarover dacht, toen dacht ik even, hey, hoe zit dat dan in het Oude Testament? Het Oude Testament is een voorafschaduw. Dus zal er ook iets staan hoe dat gaat gebeuren? En toen dacht ik ineens aan Elia. Elia die ging uiteindelijk zo naar de hemel. We weten van Mozes. Mozes ging de berg op en niemand heeft hem ooit meer gezien. En later, toen Jezus op de berg was, wie kwam die toen tegen? Toen kwam die Mozes en Elia tegen. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk in zijn gedachten heeft. Ook voor jou en ook voor mij. Om uiteindelijk hier los te komen van de aarde en uiteindelijk de hemel binnen te wandelen. En dat tijdperk, hey, dat is namelijk ontstaan toen Jezus uit de dood opstond. Want ze konden hem namelijk niet vasthouden. Net zo goed als ze jou niet vast kunnen houden in de eeuwige dood. Dus ook daar zien we, hey, dat Jezus de eerste is in het Nieuwe Testament, vanuit het Nieuwe Verbond, waar we zien dat onze toekomst is. En dat is iets fantastisch. En daar wil ik gewoon even een aantal dingen met jullie over delen. En daar wil ik nog even terug naar vorige week. Vorige week hadden we Daniël 2. Weten we nog dat grote beeld? Nebukadnezar, die een droom had. En die droom, die werd namelijk een profetie. En dat moet je ook beseffen. Uiteindelijk kon het nog wel eens wezen dat je ooit een droom hebt en dat een profetie wordt. En daar hoef je nog geen eens christen voor te zijn, want dat was namelijk Nebukadnezar ook niet. Maar hij kreeg een droom en die droom die vertelde wat er uiteindelijk ging gebeuren. Het was een heel groot beeld en we weten allemaal dat het grote beeld, dat in wezen gewoon de Satan vertegenwoordigt en al zijn machten. En al zijn krachten. En er kwam namelijk een steen los uit de berg, zonder mensenhanden. Hey, en dat was uiteindelijk Jezus, ook Jezus, zonder mensen op aarde gekomen. Oh nee, dat is niet waar. Want Maria, die heeft hem gedragen, maar zonder dat ze bevrucht werd door iemand op de aarde, is hij uiteindelijk op aarde gekomen en die hebben uiteindelijk het grote beeld vermorzeld. En dat is hetgene wat Nebukadnezar droomde. Nou, toen hebben we ook vorige week gezien dat Daniel degene was die die droom ook kreeg. En dat hem ook de uitleg daarvan. En dat is iets fantastisch. En ik vind het zo fantastisch wat er uiteindelijk toen, wat er toen naar voren kwam. Dat Daniel uiteindelijk ook gewoon die droom krijgt. En het gewoon toen hij het vroeg aan God. En daarin zie je eigenlijk dat Daniel eigenlijk ook een soort Messias is. Want anders werden al de wijzen, al degenen die daar een klein beetje verstand hadden, die zouden uitgemoord worden door Nebukadnezar. En daarin zien we uiteindelijk dat het Oude Testament, en dat is even mijn punt, dat het Oude Testament constant beelden laat zien wat er in de toekomst zal gebeuren. En veel van die beelden, die zijn inmiddels uitgekomen. We zijn alweer meer dan 2000 jaar aan het wandelen in het nieuwe verbond. En dat is iets wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dus als je, en dat raad ik je gewoon aan, als je het Oude Testament leest, besef gewoon dat het een voorafschaduwing is van wat er moet komen. Dus je gaat niet het Oude Testament als leerboek zien, want Jezus heeft het namelijk al vervuld. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En dit is wel heel belangrijk, want ik heb de titel gegeven, een nieuw tijdperk voor iedereen door genade. En als je het Oude Testament volgt en dat uitpluist en daarmee wandelt, dan is dat namelijk geen genade. Dan is dat namelijk werken. Dan is dat namelijk de wet volgen. Terwijl dat Jezus de wet vervuld heeft. En die heeft hij voor zichzelf vervuld, maar die heeft hij ook voor jou vervuld. Die heeft hij voor de hele mensheid vervuld. En dat is goed om dat te weten. En daarom is het zo belangrijk dat we het verhaal van Daniel, dat we dat in de juiste context gaan plaatsen. En dat we gewoon gaan beseffen van er is iets gebeurd wat ook nog ooit zal gebeuren. En dat is namelijk gebeurd toen Jezus aan het kruis ging en opstond uit de dood. Nou, toen hebben we namelijk ook gehad over dat beeld. Dat is namelijk verpulverd. Weten we het nog? Dus elke macht is onttroond. Openlijk tentoongespreid. Dus ga daar niet meer mee bezig. Je kan wezen dat de machten van duisternis naar je toe komen. Ze zullen je nog echt niet met rust laten. Maar ga er niet tegen vechten. Want je zal het gaan verliezen. En waarom? Omdat als jij het kon winnen, dan had Jezus niet aan het kruis hoeven te sterven. Maar hij is aan het kruis gestorven en daarmee heeft hij dat hele grote beeld vermorzeld. En heeft hij uiteindelijk de vrucht van de vrucht die uit de boom geplukt is door Abraham, die is daardoor ontmanteld. En daardoor is de genade weer teruggekomen. En toen ik hiermee bezig was, toen dacht ik, de genade is teruggekomen, dus schijnbaar is de genade er geweest. Nou, dan moet je maar eens even naar het verhaal van de schepping kijken. Dan is Adam en Eva, die wandelen daar gewoon rond en die hebben namelijk geen besef van goed en kwaad. Die leven, die wandelen, die zijn gewoon bezig met de dingen die langskomen. En dan zie je, dan komt ineens God gewoon langs. En die praat met hun. En dat is uiteindelijk de bedoeling altijd geweest van God. En dat is namelijk genade. Want Adam en Eva waren mens zoals God ze geschapen heeft. Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En dat is namelijk ook met jou en met mij gebeurd. En daarom moeten we gewoon beseffen dat die schuld die is op hun geladen, die is op ons geladen. Maar in Jezus is die schuld van ons afgegleden. Want hij heeft de schuld gedragen. Hij heeft de straf gedragen. En dat is namelijk de realiteit. En als we dat beseffen en als we daarin gaan wandelen, dan zal je gaan merken dat je een heel ontspannen leven krijgt. Dan ben je niet meer gefocust op de zonde, dan ben je niet meer gefocust op wat hij verkeerd doet, maar je bent gefocust op Jezus Christus, die dat vergeven heeft. En dan kan je gewoon heel ontspannen wandelen. En dan weet je gewoon, het zal mij niet deren, wat ik ook doe. Als ik door een rood stoplicht rijd, dan word ik door de wet hier in Nederland word ik bestraft. Dat is helder. Maar ik word niet meer door de wet van God bestraft. Snap je? Want dat heeft hij namelijk vereffend. Hij hoeft jou die straf niet meer te geven. Dus dat is alleen nog maar op aarde. En weet je waarom dat het op aarde gebeurt? Omdat we in een democratie leven. En is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd, want anders zou het een grote chaos worden. Maar we moeten het niet verwisselen dat we daardoor ook zo naar God kijken. Want het is namelijk genade. En genade betekent gewoon onverdiende gunst. Dus je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft het niet te verdienen door netjes te rijden. Je hoeft het niet te verdienen door bij een rood stoplicht te stoppen. En bij een groen stoplicht rechtdoor te gaan. Snappen we wat aan het zeggen zijn? En dat is namelijk het grote verschil tussen het natuurlijke en het geestelijke. En wij zijn gewoon, ik heb het over mezelf, we zijn zo gauw het geestelijke, zijn we bezig om vanuit het natuurlijke te beoordelen. En daar moeten we mee ophouden. Als we naar Israël kijken, dan staat er namelijk dat ze gebeten worden door een slang. Kan je dat nog herinneren, dat verhaal? Dan krijgen ze een slangenbeet en dan gaan ze dood aan. En dan zegt God tegen Mozes, ik wil dat een koperen slang maakt. Dat je die op een spies zet en iedereen die daarna kijkt, die zal blijven leven. Nou, je moet nou eens gewoon kijken. Stel je voor, ik ben Mozes. En ik ga daar gewoon een koperen slang ga ik daar opdoen. En jij moet er naar kijken, wil je blijven leven. Als je dat op een natuurlijke manier gaat benadrukken, dan zeg je, hij kan maar de boom in, die Mozes. Maar ik ga je wel vertellen, dan ga jij dood. Maar God die zegt, ik wil dat je er gewoon naar kijkt. En dan zal je gaan merken dat je blijft leven. Snap je het verschil? Dus als de oude Israëlieten op een natuurlijke manier daarna op gereageerd hadden, dan hadden ze niet gekeken en dan hadden ze allemaal dood gegaan. En zo is het ook met jou en mij. Daarom zegt hij, ook dat was een voorafschaduwing van datgene wat moest komen. Jezus Christus aan het kruis. En wij moeten alleen maar naar hem kijken. En we zullen eeuwig leven. Maar waar zijn wij mee bezig? Ik heb het weer over mezelf. Nee, wij denken bij onszelf vanuit de natuurlijke. Maar dan moet ik wel goed leven. Want anders zal God me toch aan de kant schuiven. Terwijl dat hij zegt, je hoeft alleen maar te kijken. Je hoeft alleen maar aandacht te hebben voor mij. En dan zal je leven tot in eeuwigheid. Als ik naar heel veel christenen kijk, en nogmaals, ik kijk ook naar mezelf, naar heel veel kerken, ik kijk ook naar onze eigen kerk, dan denk ik, we zijn aan het kerkje spelen, regelmatig. Want we zijn van alles aan het doen. We moeten zingen, we moeten dit, we moeten dat, we moeten zus, we moeten zo. En dan komen we er. Mispoes. Het is niet waar. Als jij je leven aan Jezus hebt gegeven en je gaat nooit meer in de kerk komen, dan wandel je zo de hemel binnen. Geloof je dat? Dat is de realiteit. Weet je waarom dat je naar de kerk komt? Omdat je gewoon broeders en zusters wil ontmoeten. Omdat je de liefde van Sandra even wil hebben. Snap je? En omdat je gewoon wil horen, hoe zit het nou werkelijk in elkaar? En dan ga je ineens ontdekken, dat dit een hele mooie plek is. En dat je daar gewoon vrij naartoe kan komen. Dat je daar niet per se elke week hoeft te zijn, maar dat je er gewoon wil zijn als je er wil zijn. En dat je er bent als je er wil zijn. En dat is gewoon enorm belangrijk. Een tijdperk voor iedereen. Dus ik heb het even over het tijdperk gehad. Een tijdperk van vrede, een tijdperk van rust. En een tijdperk dat de vrucht ontmanteld is. Voor iedereen. Dit is ook namelijk een enorm belangrijk facet. Niet voor jou, niet voor mij, maar voor God. God die zegt, ik heb mijn zoon gegeven voor iedereen. Niemand uitgezonderd. En dat is namelijk de realiteit. En als nou jij en ik daar anders over denkt, dan denken we anders dan God. En ik weet zeker dat we dat niet willen. Ja of ja, wij willen gelijk zijn aan God. En dan zegt hij, ik wil dat je gewoon echt diep beseft dat ik mijn zoon gegeven heb voor iedereen. Hij zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17, zegt hij namelijk dat één voor allen gestorven is. Eén voor allen. En ik weet niet of jullie het weten, maar allen is allen. Allen is iedereen. Allen is niemand uitgezonderd. Niemand. En maar waar wij, ik heb het weer over mezelf, waar ik regelmatig mee bezig ben, en ik kijk naar een ander, dan denk ik, dat doet die fout, dat doet ze fout, dat doet ze fout, die zal er wel niet komen. En daar zijn we op gefocust. Je moet eens kijken hoeveel preken dan er komen die uiteindelijk bezig zijn. Dit moet je niet, dat moet je niet, dat moet je en dat moet je. 7 stappen om de hemel binnen te gaan. Niks geen 7 stappen. 1 keer kijken naar Jezus en je wandelt zo de deur binnen. Amen. Daar gaat het om. En als we niet uitkijken, dan zijn we, en nogmaals, ik ben nu niet andere zomaar aan de kant aan het zetten, want ik ben daar zelf ook deel aan. Maar het punt is dat wij echt moeten gaan beseffen dat Jezus het werkelijk gedaan heeft. En dat het genade is. Genade, genade en nog eens genade. Ik ga met jullie even naar Johannes 1. En dan vanaf vers 14. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, dit was het. Van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Hij was eerder ik. En dan vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Wie? Alle. En wij hebben uit zijn volheid ontvangen, genade op genade. En wat was zijn volheid? Wat was zijn volheid? Dat was genade en waarheid. Dus als jij waarheid wil hebben, dan kijk je weer even naar het kruis. Dan kijk je weer even naar die slang. Net zoals de Israëlieten, die keken naar die slang en ineens voelden ze zich hip. Ineens voelden ze zich gezond. En dat is namelijk de realiteit, dat God zegt, ik wil dat je daarop gefocust bent. Je hebt ooit je leven aan hem gegeven. Je hebt je blik naar hem gedaan en je hebt uiteindelijk gezegd, hey, dat is de waarheid. En ineens ben je springlevend. Ineens heb je ineens een ver gezicht en kan je de hemel binnenwandelen. Nou, het vlees geworden woord, we weten allemaal wie dat is. Dat is Jezus Christus. Hij is vol van genade en waarheid. Nogmaals, wat is genade ook weer? En nog even naar het verhaal wat Arjan 2 weken geleden bracht. Weet je nog, die man of die vrouw die door het centrum 70 reed, waar die 30 mocht. En hij werd aangehouden en hij kreeg een bekeuring. En toen moest de politie nog even vragen, hey joh, waarom doe je dit? Want dat moeten ze. En dan zegt hij, ja, ik moet naar Groningen toe. Want, lag die vrouw op sterven? Ik weet het niet meer. Oké. En dan ineens, dan wordt die man helemaal week en zegt, oké, dan ga ik de boom verscheuren. En dan zegt hij, ja, maar ik heb nog wat. Want nou ben ik op weg naar Groningen, maar ik zie dat op mijn meter dat mijn tank leeg is. En dan kom ik nog niet in Groningen. En dan pakt de politie de portemonnee en die ziet er 150 euro in zitten. En dan zegt hij, hey, hier heb je 150 euro, ga naar je mama en als je klaar bent ga je nog lekker eten. Dat is genade. Dat is genade, amen. En dan ga je echt zeggen, in het natuurlijke ga je het zo niet meemaken. Ga daar gewoon echt vanuit. En daarom moeten wij diep beseffen, datgene wat God zegt, dat is bovennatuurlijk. En dat kunnen wij niet vermengen met onze gedachten. Dat kunnen wij niet vermengen met het denken, ja, die zal er wel niet komen, want die heeft zoveel rottigheid gedaan. Weet je, je zal verbaasd zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Weet je tegen wie dat hij dat zei? Tegen een moordenaar. En niet zomaar een kleintje. Want dat was namelijk de ergste straf in die tijd, de kruisdood. Dus die had nogal wat op zijn kerfstok. En dan zegt hij, heden zult gij met mij in het paradijs. En je moet het eens gaan lezen. En je moet je eigenlijk eens afvragen waarom Jezus dat zegt. En dat zegt hij omdat deze man tegen die andere moordenaar zei, hey joh, wees nou eens een beetje rustig. Wij hebben een grote straf gedaan. Deze man die hangt hier gewoon voor, hij heeft niets verkeerd gedaan. Op grond daarvan liep hij de hemel binnen. Hij heeft niet gebeden, hij heeft niet gevast. Hij heeft geen goede werken gedaan, hij heeft alleen maar een opmerking gedaan. En dat was voor Jezus al genoeg. Om een deur te zijn voor de hemel. En dat is hetgene waar het uiteindelijk over gaat. Dus die genade is namelijk gewoon echt enorm belangrijk. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen genade op genade. Uit zijn volheid. Doordat we naar hem keken, doordat Israël naar die slang keken, werden ze namelijk genezen. Doordat jij en ik naar Jezus onze blik richt, zijn wij voor eeuwig genezen. En zullen wij eeuwig blijven leven. En zullen wij ook ontdekken wat die genade werkelijk betekent. En dan ga je zeggen, als jij die genade omarmt, dan ga je ineens ontdekken dat je heel vrij kan gaan leven. En dan ga je ook ontdekken dat in dat vrije leven, waar je dan ontvangt, dan daar ook geen grote zonden meer in zitten. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Je hebt namelijk niet meer de behoefte om te gaan stelen. Je hebt niet meer de behoefte om een ander pootje te haken. Want het is namelijk, die genade, die vrijheid, dat heeft zoveel liefde in zich, dat die liefde de boventoon krijgt. En dat je niet meer in je gedachten haalt om een ander gewoon even onderuit te halen. En ook niet om een ander te bestelen. En daarom moeten wij gewoon die genade gaan omarmen, zodat wij een rustig leven gaan leiden. Weet je wat er ook gebeurt? Als jij zo rustig wordt, dan ben je ook niet meer aan het opletten op een ander wat die verkeerd doet. Jij gaat niet meer ontdekken dat hij jou wil pootje haken. Daar ben je dan niet meer mee bezig. Want je bent alleen maar aan het kijken, hey, zoals de ander ook in de geest is. En daarom is het zo belangrijk dat we dat natuurlijke en het geestelijke, dat we dat niet gaan vermengen. Maar dat we dat apart zetten. En natuurlijk hebben we een natuurlijk leven. En ik ga je zeggen, als je gaat stelen, als je een ander een dreun geeft, hey, dan komt de wet van het natuurlijke, die komt jou gewoon even vertellen wat je moet betalen. Of misschien wel wat hij in de gevangenis moet. Hey, maar maak je niet druk. Watch me niet. Die heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten. Omdat hij de wet overtrad van het land waar hij in woonde. En weet je wat de overtreding was? Hij hield zich bezig met de Bijbel en dat mocht niet. Hij las in de Bijbel en dat mocht niet. Hij preekte en dat mocht niet. En toen hebben ze hem in de gevangenis gegooid en uiteindelijk is hij in de gevangenis gestorven. En hij heeft daar 20 jaar gezeten. En dat zien we natuurlijk bij Paulus precies hetzelfde. Dus maak je niet druk. En ik heb Paulus heb ik nog nooit een preek horen houden over wat ze hem hebben aangedaan. Ja of ja? Altijd is hij bezig geweest met het woord toen hij in de gevangenis was. Hey, en er was iemand die hem bewaakte. Hey, dan ging hij het evangelie vertellen. En dan ging hij zingen tot glorie van God. Dus op een of andere manier is het ook zo nog, hey, dat als je, dan is het ook nog zo, als je in die vrede leeft, hey, dan ben je ook helemaal niet bezig met wat zij jou aandoen. Je kan dan gewoon weten, hey, het gebeurt niet. Ik ga even wat lezen uit Numeri. En dat kwam ik van de week tegen. En daar werd ik zo blij van. En daar had ik zelf namelijk ook even nodig. Numeri, hoofdstuk, huppelepup. Dan moet ik even kijken hoe waar dat precies staat. Dat gaat namelijk over Bileam. Bileam die moet namelijk vervloeken. En dat wil Bileam niet. Maar uiteindelijk gaat hij dan toch. Ik moet even kijken of ik dat ook opgeschreven heb. Nummer 21. Nummer 21. En dan zie je namelijk dat, even kijken of heb ik het verkeerd. Oh ja, Bileam zegent Israël. Het is nummer 22. En dan gaat hij op pad. En dan moet hij een volk gaan vervloeken. En dan zegt God, toen zei de God tot Bileam, gij zult met hen niet medegaan. Gij zult dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. En ik vond dat zo mooi. Gij zal dat volk niet vervloeken, want het is gezegend. Daarom kan je hem namelijk niet vervloeken. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Dus jij en ik hebben ons leven aan Jezus gegeven. Dus zijn we een volk van hem. Uit welk volk hij ook komt. Want er is één volk dat heeft God namelijk gecreëerd. Vanuit Jezus. En die is niet te vervloeken. Dus iedereen die om jou heen is. En die jou wil pootje haken. Gaat dan van één ding uit. Het gaat hem niet lukken. Begrijp je? Dat gebeurt als jij in die vrede komt. Het gaat hem niet lukken. Het zal altijd medewerken ten goede. Amen. Het zal altijd medewerken ten goede. En dan kan je zeggen, ja Jan, je kan me nog meer vertellen. Ik heb nog wel een paar verhalen. Ja, ik heb er toevallig ook nog wel een paar. Dus ik begrijp wel waar jij het over hebt. Maar als ik naar het resultaat kijk, als ik naar het resultaat kijk in mijn leven, dan zie ik dat alleen de zegen de boventoon heeft gehad. Zijn er geen dalen in geweest? Jawel, want ik sta nog steeds met beide benen op de grond. Ik heb nog steeds dan er momenten zijn dat ik even de weg kwijt was. Dat ik dacht, God, ben u er nog? Is het inderdaad wel zo dat ik gezegend word? En weet je wat hij dan zegt? Wacht maar af. Wacht maar af. Ik heb nog iets voor je en dat zal alles overstijgen. Snap je waar het over gaat? Want dit kunnen wij alleen maar doen als wij de God van genade omarmen. Want als wij geloven in de God die nu in het Oude Testament neergezet wordt, na de zondeval, dan is hij ook even niet in zijn want het volk heeft hem gewoon verlaten. En dan is hij de zaak aan het herstellen. Ik vind wel dat hij er aardig lang over gedaan heeft, maar dat is ook aan hem. Amen. Maar in zijn zoon heeft hij namelijk alles hersteld. En daar leven wij in. En daar handelen wij in en daar wandelen wij in. En dat is namelijk belangrijk om dat te beseffen. Het nieuwe tijdperk, dat iedereen daarin hoort, dat weten we. Ik ga daar gewoon nog eens even een aantal dingen over lezen. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2, vers 1 tot 6. Dan zien we dat God namelijk wil dat iedereen behouden wordt. Dat iedereen op de plaats komt waar God het gecreëerd heeft, wat hun plaats is. 1 Timotheus. 1 Timotheus 2. En dan vanaf vers 1. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen. Voor koningen, alle hooggeplaatsten, zodat zij een stil en rustig leven mogen leiden. In alle godsvrucht en waarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Jezus Christus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen en daarvan houdt getuige en daarvan wordt getuigd te juister tijd. Dus dit vers 4, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dat raakte mij enorm. Tot erkentenis der waarheid komen. Nou, wat is die waarheid? Dat God genade is. Genade en waarheid. En hij heeft die volheid, die heeft hij jou gegeven. En dan zegt hij nog genade op genade. Dus het is niet alleen maar genade, nee, genade en dan nog een keer genade. Ik weet niet of je weet hoeveel dat is. Dat is wel heel veel. En dat geeft hij aan dat de mensen tot die erkenning gaan komen. Nou, als jij wil dat andere mensen ook in God gaan geloven, dan moet je daarover gaan hebben. Dan moet je niet over gaan hebben over wat ze verkeerd doen. Dan ga je niet hebben dat ze jouw kerk moeten vullen. Je moet ze alleen maar gaan vertellen dat ze gaan erkennen dat zij door God genadig worden aangezien. En dat er een ruimte is in de hemel die voor hun klaarstaat. Dus die hemel die is helemaal vol voor alle mensen die geweest zijn, die er nu zijn en die nog komen. Nou, hoe groot zal die hemel dan niet zijn? Als je dit op een natuurlijke manier bedenkt, dan denk je, dat kan helemaal niet. Dan moet er wel een enorme grote hemel zijn. Maar bij God, ik weet niet of je het weet, Maar als je naar de zon op reis gaat, hoe lang ben je dan ook weer bezig? Arjen, jij weet dat wel. Nee, joh, geen kwartiertje, man. Hé, hey, koekenbakker. Helemaal niet. Nee, dan ben je gewoon 88 levensjaren ben je dan bezig. Hé, hey, joh, dat weet jij toch wel? Hè? Oké. Nou ja, hey, maar in ieder geval is enorm, dat uitspansel is zo enorm groot. Dus ik denk dat er een hemel geplaatst kan worden. Ja, die wel 80.000 groter is als 10 aardes. Nou ga ik ophouden. Maar nou komt het helemaal niet goed. Maar nou begin ik zomaar wat te zeggen. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, hey, dat we echt moeten bedenken dat de gedachten van God veel groter zijn dan onze gedachten. En dan ons denken. En daarom moeten wij ook gaan bedenken, hey, dat alle mensen een plaats hebben in de hemel. Of ze er allemaal komen, daar gaan jij en ik namelijk niet over. Daar gaat namelijk iemand anders over. En daar heb je namelijk ook even helemaal niets over te zeggen. Maar daarom kan je wel naar iemand toestappen en gewoon beseffen, oh, dit is ook een hemelburger. Amen. En dan ga je hem niet veroordelen, maar dan ga je hem omarmen. Zelfs als hij jouw pootje gehaakt hebt. Weet je wat er gaat gebeuren? Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Als je later in de hemel komt, en er zijn er een aantal die hebben jouw pootje gehaakt. Dan denk ik dat hij die in de hemel tegenkomt. En dan gaat hij iets goed zetten. En dan denk ik dat er echt naar je toe komt een vreugde. En dan denk ik, oh, dit had ik niet verwacht. Amen. Maar dit is namelijk volgens mij de hemel. De hemel, daar hebben we zoveel tijd voor. Dan hebben we zoveel tijd en je gaat ze een keer tegenkomen. Maar ga bedenken, het zal altijd ten goede uitwerken. Hij gaat je 100 keer, als hij een tientje van je gestolen hebt, dan krijg je het 100 keer dubbel krijg je het terug. Amen? Ja, daar weet je helemaal niks van. Je weet, dat denken wij allemaal, dat we helemaal geen geld hebben. Maar waarom niet? En ik begrijp het wel waarom hij het zegt. Want geld, dat is van de duivel. Maar dat is de vraag. Want Abraham, die had heel veel meer geld dan ik. En die was niet van de duivel. Ja, dat was op aarde. Maar, oké. Nou ja. Ik ben weer van mijn apropos, maar dat maakt niet uit. God is een machtig God. Ik kijk weer even gewoon op mijn briefje waar ik gebleven ben. Joh, 1 Timotheus hoofdstuk 2. En dan zien we gewoon dat hij wil dat alle mensen behouden worden. En dat is even mijn punt. Maar als je denkt dat alle mensen behouden worden en je omarmt de genade niet, dan ga je daar nooit komen. Begrijp je wat ik zeg? Want dan ga je kijken naar wat hij allemaal hebt uitgevreten. En dan ga je de Bijbel ernaast leggen. En dan ga je vooral het Oude Testament ernaast leggen. En dan denk je, ja, maar dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Die wil ik daar ook niet tegenkomen, denk je. Maar dan ben je in de hemel en dan kom je hem tegen. En dan? Dan heb je er ook weer een probleem mee. Dus je kan veel beter nu die genade omarmen. En je kan veel beter nu gewoon de heerlijkheid van God, die hij jou openbaart, gewoon naar je toe halen. En dan zal je gaan merken dat je een veel fijner leven krijgt. En dat je een relaxter leven krijgt. Weet je wat er dan ook nog gebeurt? Dan ga je namelijk ook nog datgene doen waar je voor bestemd bent. Want dan kan die ook 100% doen met jou wat hij wil doen met jou. En dat zal alleen maar vreugde met zich voortbrengen. Amen. En daarom is het zo belangrijk, hey, dat die genade, dat die werkelijk een plaats krijgt in ons leven. En daarom, als we naar dat nieuwe tijdperk kijken, doordat God zich verzoend heeft. Het is voor iedereen. En hoe kom je dan uiteindelijk in de hemel? Dat is uiteindelijk je eigen keuze. Je eigen keuze. De wereld, je hebt namelijk een eigen keus om naar die koperen slang te kijken. Als je niet kijkt, dan ga je dood. Als je wel kijkt, dan blijf je leven. Het is geen keus. Nou, ik geloof dat het geen keus is. Want als we tot deze erkentenis komen, dan is er maar één keus. En dat is kijken naar die slang. Dat is kijken naar alleen Jezus. Dus daarom moeten wij gaan prediken, niet dat wij het natuurlijke met het geestelijke vermengen, maar dat we het geestelijke pakken. En dat we datgene wat God namelijk aan het zeggen is, dat we dat gaan omarmen. Want dan zal je gaan merken dat je de juiste keuze gaat maken. En dat is namelijk nodig. En die keus is namelijk heel gemakkelijk. Het is zo simpel. Ik ga dat er nog eens even bij opslaan. En dan moet ik weer naar die nummerie 21. En daar staat namelijk dat Israël dat moet doen. En dan zien we namelijk dat zij alleen maar hoeven te kijken. De koperen slang. En dan, toen maakte Mozes een koperen slang, plaatste die op een staak en wie, wanneer er een slang hun gebeten had, op de koperen slang een blik richtte, bleef leven. Dus dan zie je dat je hoefde alleen maar een blik op de slang te richten. En dan zal het leven gewoon weer naar je terugkomen. Dan zal de beet zal ontmanteld worden. En zo is het uiteindelijk ook nogmaals, dit is ook een verafschaduwing voor datgene wat ons is aangedaan. Ook hier was een slang die begon te spreken naar de mens. En de mens die ging ernaar luisteren, die ging zich daarin helemaal in mengen. En uiteindelijk was het ook weer, wij moeten gewoon naar Jezus, we moeten naar die koperen slang, moeten wij gewoon één blik werpen. Daarom heb ik vorige week ook gezegd, toen we het over de passion had, er zijn mensen die kijken daarna en die zien dat hele gebeuren, zien ze dan gebeuren. En uiteindelijk komt er heel veel achter, wat er in de kerk gebeurt, wat er in de christendom gebeurt, daar heb ik even niks mee, maar die Jezus, dat is wel iemand. Die Jezus heeft het gewoon even opgenomen voor zijn volk. Die Jezus heeft het gewoon opgenomen voor alle mensen. En als je op zo'n punt komt, dan heb God hem alleen nou maar in te schieten. Dan is het alleen nog maar, nou maak jij die keus dan maar vandaag. En dan heeft hij soms jou voor nodig, maar hij kan het ook gewoon zonder jou. En hij zorgt gewoon dat degene die hierop aangesproken wordt, dat die uiteindelijk gewoon zich overgeeft en een blik geeft naar Jezus. En dat is namelijk iets fantastisch. En daarom zien we dat de keus eigenlijk gewoon heel simpel is. Ik ga met jullie even naar Johannes hoofdstuk 3. En dan zie je vanaf vers 14, en dan komt het ook weer even over Mozes. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in hem niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Dus dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. Wanneer is het licht in de wereld gekomen? Toen Jezus op aarde kwam en zijn werk uit en zijn werk wat hij opgedragen kreeg, dat hij dat uitgewerkt heeft. Dus wanneer heeft het oordeel dan plaatsgevonden? Het oordeel heeft plaatsgevonden nu meer dan 2000 jaar geleden. Toen Jezus aan het kruis ging en toen heeft hij een scheiding gemaakt tussen de bokken en de schapen. En hij was de eerste schaap, de rest allemaal bokken. En uiteindelijk, zodra dat er een keuze gemaakt wordt, dan wordt die schapenclub, die schapenkudde, die wordt groter en groter en groter en groter. En daar zit het oordeel. Dus het oordeel, dat ligt namelijk bij God zelf. In Jezus Christus. Het oordeel ligt niet bij jou. Het oordeel is niet, oh je hebt dit gedaan, dat gedaan, zus gedaan, zo gedaan, dus jij moet aan de bokkenkant. Of jij moet aan de schapenkant. Nee, uiteindelijk heb Jezus, die heeft namelijk aan het kruis geweest. Die heeft alle zonden teniet gedaan. Dus die heeft de vrucht van de vrucht, heeft hij ontmanteld. Kan je me nog volgen? En daardoor, daar is de scheiding gekomen. En als je nu op Jezus je gezicht richt, hey, dan hoor je bij de schapen. Want dan hoor je bij hem. Dan ga je eigen voegen aan zijn leven. Aan zijn zijn. En wat is zijn zijn? Hey, dan ben je gewoon vergeven. Hey, dan ben je gewoon, dan is de zondemacht is ontmanteld ook in jou. En die hebt namelijk geen vrucht meer. Doe je dan geen zonde meer? Ja, je doet nog steeds zonde. Maar het heeft namelijk geen effect meer in de hemel. Het heeft geen effect meer voor God. En dat is gewoon zo belangrijk. En dat moeten we vasthouden. Daarom kunnen we dat op een natuurlijke manier bedenken. Nee, want wij denken dat het oneerlijk is. Maar weet je wat er ook oneerlijk was? Hey, er was een wijngaardenier en die had namelijk om 's morgens om 8 uur had hij iemand opgehaald. Die moest in zijn wijngaard werken. En toen zag hij dat het niet klaar kwam, dan haalde hij er om 11 uur nog een paar. En toen om 12 uur nog een paar. En om 4 uur zag hij dat hij nog niet klaar kwam. En toen ging hij namelijk nog een keer naar de markt en dan haalde hij er nog 4 op. En toen was het om 5 uur klaar. Die 4 die haalde hij om 4 uur op. En om 5 uur was het klaar. En toen ging hij betalen. Ra. Iedereen kreeg hetzelfde. Iedereen kreeg hetzelfde. Dat is genade. Amen. Dus uiteindelijk moeten wij gaan beseffen, hey, dat de heerlijkheid van God, dat het gewoon heel eenvoudig is om die naar je toe te halen. En nogmaals, als ik weer even teruggaat naar Johannes, dan is het oordeel is al geweest. Want hij is niet gekomen om te oordelen, staat er. Maar hij is gekomen om te behouden. Dus zijn focus ligt niet op het oordeel. Nee, zijn focus ligt op het behoud. En jij moet dat en ik moet dat gewoon omarmen. Dus als je Jezus tegenkomt in je leven, of als je Jezus tegenkomt waar je bent, hey, weet dan gewoon, hey, hij gaat jou niet oordelen. Hij gaat niet zeggen, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Nee, hij zegt, hey joh, weet je wat, kom even met me mee. En dan wandelt hij, dan zegt hij niks, maar dan wandelt hij en dan wandelt hij gewoon van de ellende vandaan. Daar is Jezus voor. Daar is hij voor gekomen. En daarom hoef jij je helemaal niet schuldig te voelen als jij ergens bent wat hij in een natuurlijke, niet de goede plaats is. En je ziet Jezus komen op een afstandje. Hey, ga niet aan het rennen. Ga niet denken, oh, dit mag je niet zien. Nee, hij komt gewoon en ik kom jou uiteindelijk redden. Dat is namelijk de plaats die Jezus heeft gedaan. En daarom staat er dan even later, Dan zegt hij, hey, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dus je wordt niet veroordeeld. En dan staat er, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Nou, dat is heel helder, want die moet nog een keuze maken voor Jezus. Jij en ik zijn bezig, oh, dus ze zijn er toch wel veroordeeld. Er zijn er toch wel een die in de hel komen. Want hier staat het. Maar dat staat er volgens mij niet. Er staat namelijk, als je dat vasthoudt, ja. Maar er is ook een tijd geweest, hoorde ik ook bij die tweede club. Toen had ik Jezus nog niet aangenomen. En toen was ik ook veroordeeld. Alleen er is een tijd gekomen, ben ik Jezus tegengekomen. Heb ik gedacht, hé, maar dit is een goede club, daar wil ik bij zijn. En toen kwam ik ineens in de club van de onveroordeelden. Toch? Nou, en zo moeten wij ook naar de ander gaan kijken. En ik ben er zo van overtuigd, en daar ga ik mee afsluiten. Maar ik ben er zo van overtuigd dat wij als christenen, zoals dat wij regelmatig functioneren, dat we meer in de weg staan als dat we een hulp zijn voor de koning de koningen. Om deze reden. Ik ga het afsluiten met 2 Korinthe hoofdstuk 5. En je weet al lang wat daar staat. En anders als ik het ga lezen, dan denk je, oh ja. En dan komen we, 1 voor alle gestorven, zegt hij dan. Ik ga het nog even zoeken. Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat 1 voor alle gestorven is. Dus zijn wij alle gestorven en voor alle is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En dan vers 16. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven hebt. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, door hen hun overtredingen niet toe te rekenen. Dus hier zie je dat we een opdracht hebben. We gaan elkaar niet meer zien naar het vlees. Maar we gaan elkaar zien naar de geest. Dan kan ik me 1 ding voorstellen dat hij zegt, ja, maar dit is alleen voor de christenen. En dan ga ik zeggen, nee, dit is namelijk voor iedereen. Want iedereen is een potentiële hemelburger. Hij is voor iedereen gestorven. En het kan wezen dat iemand nog niet gekeken heeft naar de koperen slang. Dat kan. Maar hij zal het binnenkort heel snel doen. Als hij tot erkentenis komt van de waarheid. En wat is de waarheid? Als jij niet kijkt, dan ga je dood. Als je wel kijkt, zul je leven. En die erkentenis, die moet men gaan omarmen. En als ze dat gaan omarmen, dan zullen ze ineens gaan ontdekken van, hey, dan worden wij niet meer veroordeeld. Want dan hoeven we niemand meer te veroordelen. En daarom, ik heb zo'n enorm verlangen, als wij als christenen, is even het oordelen aan de ander gewoon niet meer doen. Dan we gewoon eens even beseffen, hey joh, dit is klaar. En ik weet wel, in het natuurlijke ligt het gewoon allemaal anders. Kijk alleen maar naar de regering. Dan zijn er mensen die worden gewoon gezien als criminelen. En ze worden gewoon zo behandeld. Maar dit is niet God. Amen. Het is niet God. Het is alleen maar als we op een natuurlijke manier ergens naar kijken. En daarom moeten wij gewoon beseffen, sinds dat Jezus is opgestaan uit de dood, is er een nieuw tijdperk begonnen. En het tijdperk, dat is namelijk nieuw voor iedereen. En dat is door genade ontstaan. Op geen één enkele manier. En daarom geloof ik dat als wij als gemeentes, als christelijke kerk, de genade weer op zijn plaats gaan zetten zoals God dat wil, dan kan God iets doen. En nogmaals, wij moeten ophouden met te vertellen wat we allemaal moeten gaan doen en wat allemaal goed is en wat niet goed is. Want in het koninkrijk van God is er alleen maar een boom des levens. Zullen we er gewoon eens lekker bij gaan staan? Vader, ik dank u wel dat u Heer en Meester bent, dat weten we. En mijn volk zegt, God, als je dit gehoord hebt, ook voor al degenen die thuis dit horen, weet dan één ding. God heeft vandaag het woord gebracht om gewoon duidelijk te maken wie die werkelijk is. Een God van vrede, een God van genade, een God van overwinning. En hij verwacht even niets anders als dat hij een blik richt op hem. Op de koperen slang, op Jezus Christus en die gekruisigd, op de opstanding. En als je dat gedaan hebt, dan hoor je bij zijn volk. En dan zal je de overwinning gaan proeven. Vader, ik dank u, ik eer u en ik aanbid u. En ik geloof, Heer, dat het als zaad was wat u gezaaid hebt in ons leven. En we gaan verwachten dat dat zaad gaat opkomen. En zal dat vandaag zijn, morgen, of zal dat over 3 weken zijn? Vader, het is gewoon aan u. En ik dank u wel dat dat een heerlijke gedachte is. En ik wil zo dat woord willen gewoon in me opnemen. En ik weet dat ik goede grond ben. Ik weet dat iedereen die bij u hoort goede grond is. En zo voedt u, Vader, uw volk in Jezus' naam. Dank u wel, Koning. We prijzen u, we eren u. We gaan hem aanbidden. We gaan hem eren, we gaan hem groot maken. En als je hier bent en je hebt gewoon nog een aanraking van God nodig, voel je gewoon vrij. Hey, we gaan gewoon lekker je zalven met olie. En we gaan geloven dat God voor je bidt. Ik wil me gewoon openstellen. Ik wil niet mijn eigen gebeden bidden. Wij willen niet onze eigen gebeden bidden. Maar we willen gewoon de heerlijkheid van God door ons heen laten stromen. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.